Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op de Heidelbergse Catechismus zondag 16, vraag en antwoord 44. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Het antwoord luidt: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Nedergedaald ter helle, wij letten op troostrijke herhaling. Waarom herhaling? Wel, je zou dit artikel eigenlijk niet verwachten. Na het lijden, het sterven aan het kruis, de begrafenis. En dan opeens nog dat zinsdeel nedergedaald ter helle. Het antwoord wat erop gegeven wordt is in ieder geval heel goed en terecht. Maar het artikel zelf, daar zou je over kunnen denken. Waar komt dat vandaan? Is dat artikel in het apostolicum terechtgekomen omdat toen de kerk min of meer rooms begon te worden? Meende dat Christus na zijn dood naar de hel is geweest om daar zijn overwinning te verkondigen en om daar vele zielen uit de gevangenis te bevrijden? Daarmee in verband staat dan ook weer de leer van het vage vuur. Ja, het zou best kunnen dat dat artikel niet zomaar oorspronkelijk bedoeld is als een herhaling om nog eens de nadruk te leggen op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, maar dat daar toch een gedachte achter schuil ging die we bij de Roomse en ook bij Luther nog tegenkomen, dat Christus naar de Limbus Patrum, de voorburg van de vaderen, is afgedaald en de oud-testamentische gelovigen heeft bevrijd en dat hij daar ook als overwinnaar zijn overwinningslied voor de Satan heeft laten horen. In ieder geval, de uitleg van dit artikel door de opstellers van de Heidelbergse Catechismus gaat helemaal die kant niet heen. En daarom hoeven we ons ook niet al te druk te maken naar de achtergrond van dit artikel nedergedaald ter hel. Niet dat wij dat feit op zich loochenen dat Jezus is nedergedaald ter hel. Maar, net zoals de catechismus dat gaat uitleggen, wij zien dat vervuld in zijn lijden in zonderheid aan het kruis, waar hij door God en mensen verlaten is geweest. Dat beschouwen wij als een dodelijk tijdsgewricht, waarin God, maar ook de boze machten en krachten, zich allen op hem hebben gericht. God in zijn verberging en de boze geesten in hun aanvallen van deze Zoon des Mensen. Maar kom, laten wij eens op het antwoord gaan letten. Wij hebben het genoemd een troostrijke herhaling.
Waarom volgt daar nedergedaald ter helft?
Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertroostig. Een heel persoonlijk antwoord. In mijn hoogste aanvechting. De Heidelberger maakt hier een praktisch uitstapje naar de gelovige, de getrooste zondaar. En spreekt over zijn aanvechtingen, maar ook de troost die er uit het lijden en sterven van de Heer Jezus te verkrijgen is. Maar wat is dat dan? Mijn hoogste aanvechtingen? Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Soms denk je met een zeker heimwee, als je de oude psalmen zingt, je hoort van strijd en van overwinning, van benauwdheid en van droefenis, dat je met een zeker heimwee in die zin daaraan denkt van hé, wat was God ook in het gemis aanwezig in de levens van deze mensen. Wat hebben ze geroepen, gebedeld, gesmeekt? Doe een teken mij ten goede. De godsvraag op zich lijkt wel niet aan de orde te komen. Dat was zo vast, zo zeker. Als je die psalmen leest, de Heer kon zich verbergen. De Heer kon zich aan een mens onttrekken. De Heer kon straffen. Maar de Heer was er. En dat is nou iets. Misschien wel een van de hoogste aanvechtingen van de tijd waarin wij leven. Ja, ik zeg niet dat die oude strijd en die oude klanken nu vreemd zijn. Zeker niet. Het gaat mij nu echter om te trachten aan te duiden wat is de nood van de mens van deze tijd. Iedere tijd heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen eigenaardigheden, zijn eigen moeite en zorgen. Ik zeg ja, komt in principe wel op hetzelfde neer, maar toch, er is een grote genuanceerdheid in de ervaringen van mensen, de strijd van de mensen door de eeuwen heen. Vandaar dat dat massieve, dat vaste, wat je ook kunt vinden in de catechismus, in de formulier, in de belijdenisgeschriften, dat, ja, daar staat de moderne mens, de jeugd, zo, ja, met grote ogen naar te kijken of naar te luisteren. Dat onaantastbaar vaste, dat God is. En dat een ieder die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoekt. De tijd waarin wij leven. Niet dat je de tijd de schuld kunt geven, dat begrijp je wel. Maar de verzoeking. De machten van de duisternis. Die hebben op de eeuw, de 20e eeuw, op de mensen van de 20e eeuw, een speciaal stempel gedrukt. Het stempel van het vraagteken. Soms een uitroepteken. Geen God. De strijd waarin mensen zo dreigen ten onder te gaan, is vaak niet: waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? Maar is het wel waar? Het hele levensgevoel van de mens, die als het ware uit de beslotenheid van het gezin, van de kerk, de kring, is uitgetreden. Voor 100% zou je zeggen, deelneemt aan het wereldgebeuren. Aan techniek en wetenschap. Aan de mogelijkheden van de wetenschap in deze eeuw. Die mens die niet meer zo gekenmerkt wordt, die kerk, als dat kleine kuddeke dat van de Vader het koninkrijk krijgt beloofd. Maar dat te midden van al die miljoenen, miljarden mensen zijn weg gaat door het leven. Met heel andere vragen, heel andere problemen vaak, dan onze voorouders. Dat alles heeft een stempel gedrukt op de mensen van nu. De aanvechtingen kunnen er nu duidelijk aanwezig zijn, niet in de vorm van: zou God zijn genade vergeten? Maar waar is God? Wie is God? Wat merk je van God? Wat kun je er concreet mee doen? Hoe kan het in je leven functioneren? In dat leven van wat wij leven en onze kinderen. Wat betekent het in de wereld waarin wij staan? Op het werk, in het onderzoek, in de studie. De moderne mens, vaak heel zakelijk, kijkt er tegenaan, vaak in de vorm van: ja, wat heb ik daar nou aan? Van alle dingen moet je toch weten wat je eraan hebt. Je studie, alles wat je onderneemt, je hebt er een doel mee. Het is allemaal min of meer ingeklemd in een bepaalde weg die je wil gaan, of een bepaald doel dat je wil bereiken. De een hoger, de ander lager, dat doet verder niets verzaken. En datzelfde gevoel komt dan ook boven bij deze vragen. Bij God. Het is net alsof de jeugd soms een beetje geïrriteerd zegt: nou ja, zeg dan gewoon, wat heb ik daar dan aan? Toch ben ik ervan overtuigd dat de Heere God niet zich heeft onttrokken. Ondanks dat. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere God toch doorgaat. Ik ben er ook van overtuigd dat het de genade van God is als we als ouderen een sleutel mogen krijgen, ik zeg het heel menselijk, om met de kinderen van deze tijd te mogen spreken. om een woord te vinden wat verstaan wordt. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja goed, met een zekere hang naar het verleden en nog eens extra met de vuist beklemtoond van, ja, wij moeten ons niet aanpassen, maar zij moeten zich aanpassen. En zoals God vroeger gedaan heeft, zo doet hij het nog. Allemaal op zichzelf wel waarheen. Op zichzelf wel goed bedoeld misschien ook. Of misschien juist niet goed bedoeld. Misschien is men bang. Misschien zijn de oudere mensen ook bang. Omdat ze geconfronteerd worden met dingen waar ze zelf ook weet van hebben. Die ze weg willen stoppen. Zelf ook die hoogste aanvechting. Waar is God? Waar is God? Wat merk je van God? Alles gaat er gewoon door. En je hebt toch altijd geloofd dat er bepaalde grenzen zijn? Nou, wat hebben die grenzen nou nog voor zin? De mensen stappen over alle grenzen heen. Op alle terreinen van het leven stappen de mensen over de grenzen heen. En God grijpt niet in. God doet niks. De mensen knoeien overal mee. De mensen zijn in staat om een soort supermensen te gaan maken. En om te zorgen dat er geen ongelukkige mensen meer geboren worden. En eventueel mensen die sterk zijn, resistent zijn tegen allerlei ziekten en kwaal. En wat doet God dan? De mensen raken toch het leven zelf aan. Ze grijpen toch in het begin. En waar is God nu? Het zou dus kunnen zijn, want onze ouderen staan ook weer niet zo ver van ons af. Het zijn ook mensen van deze eeuw, van deze tijd. Dat wat ze zelf, dat gevoel van, waar is God? Waar is God? Wat zich bij de een uit in het gezegde van, ja, je hoort nooit meer dat er iemand bekeerd wordt. Je hoort dit niet meer. Je hoort dat niet meer. Wat lezen de mensen nou nog tegenwoordig? Wat doen ze nou nog werkelijk aan? Ik kan het allemaal niet begrijpen. Zo uitzicht. Maar het is een gevoel. Het kan een gevoel zijn, een uiting van persoonlijke, innerlijke verwarring. Aanvechting. Iets wat je niet wil weten. Dat je ook leeft in de tijd waarin dat algemene levensgevoel, ondanks alle angsten die er zijn, ondanks alle raadsels die er zijn, ondanks het feit dat het druk is in alle inrichtingen waar mensen in nood proberen hulp te vinden, maar waarbij men ondanks dat toch niet denkt aan God als de levende God. Die er is. Die zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden rechtvaart. Dat staat er wel. Maar het functioneert toch niet. Dat vraag je omdat je christelijk bent. Omdat je naar de kerk gaat. Omdat je, zo zegt men het vaak, een geloof hebt. Dan vraag je dat ook aan de Heere God. Daarom. Maar vraag je het dan ook omdat hij de levende aanwezige is. Zonder wie wij niets vermogen. Misschien dat ik hiermee iets noem van de hoogste aanvechting. Die iedere tijd verschillend zijn. Als je laat ik nou zeggen, een paar eeuwen geleden hier een preek over zou horen, dan zou je kunnen horen over wat zijn de hoogste aanvechtingen. De zonde, vooral de boezemzonde. De lievelingszonde. En terecht. Dat is zeer terecht. Dan de wereld. Je eigen vlees en bloed en de wereld. Je eigen verdorven natuur in de wereld. Wordt ook genoemd. En alle aanvallen van de duivel. Dat is allemaal waar. Maar het is net of het nu nog toch weer anders is. Of dat alles in een leegte terechtgekomen is. Waarbij het niet meer gaat over Heere, waar bent u? Maar bent u? Bent u? En waar bent u? Nou begrijp je wel dat ik kan er geen antwoord op geven. Ik zie wel veel dingen waar je over nadenkt, waar je het met elkaar bespreekt, maar ik bedoel, ik weet niet hoe ik helpen kan. Mag ik nou zoals vanmiddag, mag ik dat zien als iets met Gods hulp proberen aan te dragen? Iets wat de Heer kan gebruiken om te helpen. Dat zou een grote zegen zijn. En dat we toch, want daar komt het op neer, dat we zo naakt, zo nihilistisch, zo dwaas als we zijn, met al onze wijsheid, toch tegen alles in, bij wat men noemt het naakte geloof, gebracht mogen worden en gehouden mogen worden. Tegen alles in. En je zal zien waar dat gebeurt. Daar komt ook dat allemaal weer terug. Waar dat naakte geloof mag werkzaam zijn. Daar ga je met innerlijke blijdschap ook weer zingen. Zouden Gods beloftenissen. Nou ja, met blijdschap. Met innerlijk verdriet. Eeuwige vervulling missen. Dan is er ook vaak weer die doorbraak van de Heilige Geest naar de andere kant. Dan kan het zo sterk zijn dat het nou zo vast en zeker is dat God is. En dat alles wat hij zegt waar is. Maar dan zijn we vaak zelf eerst als het ware kopje omgegaan. Dan zijn we zelf in die malle molen geweest. Dan hebben we het, al lopen we er niet mee te koop, voor de Heere God bekend. Dat ben ik. Die ongelovige. Die atheïst, die nihilist, die mens in een wereld en een leven zonder God, waar God geen plaats in heeft. Die het zonder God denkt te kunnen rooien en hij rooit het toch niet, maar dan hoeft God ook er nog niet aan te pas te komen. Zo. Dat gevoel van die eendagsvlieg. Een beetje fladderen, een beetje vlinderen. In de zon, in het licht. Nou ja, dan is het afgelopen. Dat is ons leven. En daar heeft de mens toch ook min of meer recht op. Dat. Ja. En hij schoot er binnen. Straks. Wat ik onlangs noemde op de kerkraad, kort woordje vooraf, wat we lazen uit Efeze 6. Daar staat: wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat betekent, het is niet een strijd zoals twee mensen met elkaar kunnen vechten. Waar je kunt winnen en verliezen, waar je iets terug kunt doen, waar je krachten kunt meten. Dat kan een spannende strijd zijn en een inspannende strijd. Maar, zegt Paulus aan de gemeente, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hij zegt er dan wat bij. Hij zegt erbij, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat kwam toen net in die tijd dat ik dat las, alweer een poos geleden, en dat ik daar enigszins mee bezig was, ook in het onderzoek naar de achtergronden van deze woorden. En mag ik dat nu eens als achtergrond van die aanvechtingen, die hoogste aanvechtingen, gebruiken. Ik had het niet in de bedoeling, maar het kwam zo even terug in de gedachten. Wij hebben de strijd dus niet tegen vlees en tegen bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Wat is dat toch? Hoe moet je dat voorstellen? Betekent dat dat wij de strijd hebben tegen bijvoorbeeld Reden of Corbatjov of Khomeini, die geweldhebbers van deze eeuw? Zijn dat de machten? Dat wij de strijd hebben tegen de overheid, daar waar de overheid verkeerde beslissingen neemt, verkeerd denkt? Nou, dat zal er misschien ook wel bij horen, maar het is meer. Ik kan het niet allemaal natuurlijk niet op een rijtje zetten precies. U moet dus bepaalde dingen even zo aannemen. Als u dat leest, dan kom je tot dit beeld. Naar Bijbels begrip is de lucht die om de aarde is vol met machten, overheden, rangen en standen, zeg maar, geweldhebbers, duisternis. Het is de lucht vol. Wat zijn dat dan? Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Misschien zijn een bepaalde geesten van een bepaald soort. Ik durf het geen stemmingen te noemen, maar het is het. Je kunt ze niet zien. We houden er ook veel te weinig rekening mee, heb ik gezien. Echt waar. We zijn er helemaal niet op bedacht dat we aan alle kanten blootstaan aan de machten. Ik bedoel hier niet iets occults, iets geheimzinnigs. Nee, iets wat je duidelijk in het woord van God kunt vinden. In de evangelie, in de brieven van de apostel. Daar kun je onder andere ook lezen hoe de machten en de krachten en de heerschappijen door Jezus Christus als het ware ontmaskerd zijn op Golgotha, in zijn leven, in zijn stad. sterven in zijn lijf. Wat is dat dan geweest? Laat ik een voorbeeld noemen. Dan weet je wel waarmee te maken hebben. Jullie hebben misschien op school de ouderen nog met meer heugenis persoonlijk de groen naar de oorlog meegemaakt. Dat was een macht. Een duistere macht. Dat kon je niet zien direct. Nee, want die machten, die gewelddadige duistere machten, die zonder dat mensen zweken in die mensen kwamen, die gingen de werkloosheid te lijf, die gingen die achterlijke toestanden te lijf op het platteland, werk, brood, ideaal. Een ideaal om voor te leven en desnoods om je leven ervoor te wagen. Bijna iedereen kwam zonder dat hij er erg in had in het veld van die macht. Die overheden, die geweld hebben. Als het ware een wet van meden en perden waar je niet aan kon onttrekken. Je kreeg er een tik van mee. De een meer, de ander minder. Het hing gewoon in de lucht, zeggen de mensen dan. De spanning. De verwachting. Wat staat er te gebeuren? De mensen waren precies in een stemming dat die overheden en die machten, die geweldhebbers, precies op tijd infiltreren. Niet alleen bij de economen, niet alleen bij de generaals, maar ook bij de dominees en de pastoors. Als je de plaatsen ziet, nu word je akelig. Als je het nu ziet, zie je weer een andere tijd. Maar als je nu de plaatsen ziet, en je ziet die dikke geestelijke, met een groot kruis, en die staan dan bij die machtige generaals, met die specifieke gezichten, en je ziet dan hoe ze zegenen. Dan zeg je nu, hoe is het toch mogelijk geweest? Niet allemaal. Er zijn er honderden uit de weg geruimd. Die het zagen. Die het zagen. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten en overheden en heerschappijen uit de lucht. Die waarschuwing. Maar die gingen de gevangenen zien. Die werden uit de weg geruimd. Wij moeten voorzichtig zijn door te zeggen, hoe is het mogelijk? Want miljoenen heel gewone mensen zoals u en ik, die zijn gegrepen door een macht. Ze zagen niet dat het de macht van de duisternis was. Dat zagen ze niet. Jullie wel geloven dat soms die machten en overheden een gunstige werking hebben? Soms is er een macht die speelt in op een gevoel van zuiverheid. Op seksueel gebied bijvoorbeeld. Dan krijg je weer een tijdperk, zoals je het geleden gehad hebt.
dan zie je alles weer veranderen. Dat is goed. Dat kan goed zijn, soms. Bij sommige volken, die op deze wereld hebben geleefd en gewoond, dan zie je hoe honderden jaren, soms duizenden, die mensen bewaard zijn. Dat ze konden bestaan, doordat ze een bepaalde macht erkenden en voor een bepaalde wet hebben gebogen. Het zij in de vorm van ouderverering, voorouderverering ook wel, daar konden ze bij blijven bestaan. Dat was het behoedende element. Het komt niet altijd uit dat die machten, die overheden, dat die zo'n duivels karakter kunnen dragen. Het komt niet altijd uit. In de oorlog, in de aanloop tot de oorlog, zie je dat ook zo. Je ziet van mensen die er bovenop komen. Dorpjes die totaal naar de asociale kant waren afgezakt, die zie je weer gloriëren. Gaat goed. De fabriekspoorten gaan weer open. De mensen hebben werk en brood en een ideaal. Maar zodra een macht, een overheid, geweldig hebben, het zij dat hij gebruik maakt van het rechtvaardigheidsgevoel of het ruimheidsgevoel, zodra iets zich gaat ontkloppen als de regel, het ideaal waar alles aan opgehangen wordt, dan gaat fout. Dan gaat onherroepelijk fout. Dan ga je eraan kapot, dan gaan andere mensen eraan kapot. Dan moet of die Jood, of de Israëler, of weet ik wat, die moet het ontgrijpen. Want het is een macht die infiltreert uit de lucht in de mens als de tijd er rijp voor is. Het is iets afschuwelijks wat je aan denkt. Waar wij allemaal aan bloot staan. Maar dan staat het, ik neem de Colossense, Filippense, Colossense, dat Jezus Christus de machten heeft in het openbaar tentoongesteld. Die machten, die hoogste aanvechting, omdat we het vaak niet zien, omdat we zo graag de zekerheid wil, het ideaal, het doel. Er staat dat Jezus Christus aan het kruis die machten heeft geopenbaard, tentoongesteld. Dat wil zeggen onmaskerd. Hij heeft laten zien hoe vreselijk het is, de aanvechting van de machten. Hoe liet Jezus dat zien? Nou gaan we eens even letten op de kerk. Wat was de kerk in zijn dagen? Tuurlijk, net als in de laatste oorlog en in de tijd daarvoor waren er mensen die het gezien hebben, mensen die de Heer vreesden, mensen die bang geweest zijn. Maar nou in het algemeen genomen, hoe was dat? Nou, de kerk had de macht. Een godsdienstige, orthodoxe macht. Het leek heel wat. Je had honderden geboden, honderden verboden. Je had voor alles en nog wat regels en nog eens regels. Je kon precies weten wat mag, wat niet mag. Het was gestroomlijnd. Ergens had het een goede kant, zou ik zeggen. Want toen de Joden uit de ballingschap gekomen zijn, toen hebben ze gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. Laten we toch rekening houden met de wet. Met de beginselen. Maar ze hadden geen erg dat die beginselen een macht hebben. En dat die beginselen ze van de mensen de God afhielden. En dat ze hebben gewerkt en geloofd met een leer, met een starheid, met... Ze zagen de aanvechting niet. Dat ze God kwijt waren. En dat ze eigenlijk nu zich vergaapten aan de regels. En aan de reglementen. En dat ze het volk overstroomden met hun inzicht, met hun wijsheid. Dan wordt de macht een duivelsmacht. Dan is het een geweldhebber van deze eeuw. Toen kwam Jezus, de zoon van de levende God en de zoon des mensen. Hoe zou het nou gaan? Want als het nou goed is, zou je zeggen, dan moet er, ja, dan moet er wat gebeuren. Dan moet er iets. Daar kwam die macht. Die haat. Die macht, dat gewelddadige, dat zogenaamde rijk van het licht, blijkt een rijk van de duisternis te zijn, van de eerste beginselen van deze wereld. Het kon lang goed gaan, het kon lang een conserverende werking hebben op het volk. Dat ze bij elkaar bleven, dat ze de voorvaderlijke woorden hebben bewaard. Maar nu komt de zoon van de levende God. En dan zie je die macht, zie je in al zijn duivelse, duistere praktijken naar buiten kruipen. Daar zitten daar nou te benen eerwaarde mannen doen. Net zoals in de laatste oorlog. Eerwaarde mannen doen. Die zitten daar te oordelen. Toen zeggen ze, wij hebben een wet. Niet wij hebben een God. Wij hebben een wet. Die wet is God geworden. Die wet is de macht geweest. Daar zijn die geestelijke boosheden in de lucht op ingespeeld. Hè? Toen ze dat volk dat uit de ballingschap nog kwam, huiveren, trillend op hun benen. Jongen, nog één zo'n klap en dan is afgelopen met ons. En nou, dat moet nooit meer gebeuren. Daar zijn die boze machten op ingespeeld. Ze hebben synagoges gebouwd, ze hebben van alles gedaan. Goede dingen. Maar uiteindelijk werd de macht als het ware, dat werd God. En toen heeft men met diezelfde macht God verloren. Jezus Christus de dood verloren. Toen werd die macht openbaar door Jezus Christus tentoongesteld. Toen die mensen daar allemaal stonden te schreeuwen, kruis hem. Toen ze daarbij kruis liepen te lachen, hij heeft anderen verlost, wat hij zichzelf. Toen kwam uit wat je aan de machten en de overheden hebt. Als dat je goden zijn, hoe mooi het ook is, hoe gunstig het ook uit kan werken soms. Maar als die machten en die krachten en die overheden voor ons een soort God zijn, nou berg je dan maar. Want dan staan inderdaad de dominees en de paters zo om de verdervende wapens te zegenen. En dan gebruiken de generaals het woordje de voorzienigheid. Dan gaan ze de communisten uitroeien. Dan gaan ze dit doen en dat doen. Oh, en kinderen. Ja, en ouderen wij allemaal. Maar ik zou het graag bij de kinderen op schoot willen leggen. Zie eens op die waarschuwende woorden van Paulus. Wij hebben de strijd niet in gesleuzen moet.
Nee.
Maar tegen die geweldhebbers, de overheden, de macht, de ideologieën, de, ja, laten we zeggen, de mens die zichzelf en zijn weten en zijn kunnen tot God maakt. Die machten zijn allemaal ontroond. De kerk is van zijn voetstuk gevallen toen Jezus Christus ter dood werd veroordeeld. Het Romeinse recht is van zijn voetstuk gevallen toen Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden was. Het gewone volk is van zijn voetstuk gevallen, want ze riepen: eendrachtig kruis. De ware gelovigen, om die term te gebruiken, waren geen velden of wegen te bekennen. De duisternis nam de overhand in hun harten. Oh, en nou het niet kunnen peilen, het niet kunnen zien. Dat is juist gevaarlijk. Mag ik dat even de hoogste aanvechting noemen nu? Nu. Die macht die gekomen is, nu de mensheid er rijk voor is, omdat de mensen alles kunnen. Omdat jaren geleden kreeg een professor al in een artikel: binnen 10.000 jaar is het menselijk geslacht verspreid over het heelal. Met een Bijbeltekst: alles zet gij onder zijn voeten, de mens. De spookachtige voorstelling die wij voorgeschoten krijgen, dat is de tijd rijp voor. Omdat de mensen de wetenschap zo ver onder Gods toelating hebben vermenigvuldigd, dat we gaan er wel dood, maar toch, we gaan vooruit. En nu, het hing eigenlijk in de lucht. Daar komt die geest uit de lucht, die we niet kunnen zien, en die speelt in op dat gevoel, dat levensgevoel. En dat is nou in deze tijd zo'n aanvechting. Want de mensen zeggen: wat doe jij ergens aan? Ja, daar zijn de mensen al die zich schamen om te zeggen: ik ga naar de kerk. Want zo ligt het in het algemeen niet. Er hangt iets heel anders in de lucht. Naar de kerk gaan? Wel nee. Dat doe je toch niet? Je kan toch wel goed lezen. Zo redeneert men. Je hoeft daar toch nog geen beest te zijn. Je kan toch wel gelovig zijn. Ondertussen blijkt tegelijkertijd een reuze aantal machten en krachten van de gelegenheid gebruik te maken om dat vacuüm weer op te vullen. Zwarte kunst, de allerlei spiritistische bewegingen, kinderen al, die iets doen met glaasjes en allerlei gekke. Mensen die iedere hier horoscoop lezen. Maar allemaal die macht, die in een uiterste krachtsinspanning, nu de wereld op een einde gaat, proberen om de mensen allemaal bij God, bij het woord, vandaan te krijgen of vandaan te houden. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Opdat het in mijn hoogste aanvechting komt het zelfs bij op. Zou het waar zijn? Ik kan wel eens zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, maar de mens is zo gespleten. De mens is zo. Luther heeft er wel eens aan getwijfeld dat er een God zou zijn. Is er een God? Ja. Heb je zelfs gedacht? Dat hoef je niet te zeggen, zo bedoel ik het niet. Je hoeft geen onzeker geluid te zeggen. Maar weet je ervan, van die aanvechting, die alles ondermijnende aanvechting, die, dat alles relativeren, alles wegredeneren, plat redeneren, totdat je alleen maar wat zakelijk, een slogan of wat ook, een ideologie overhoudt om voor te leven. Wat zich dan ook meestal niet verder uitstrekt dan dit leven. Aanvechting. Aanvechting. Dat alles zetten op die ene wist. Waar geen besef meer is van de kortstondigheid, de vergankelijkheid, de nietigheid, het verschijnen voor God. Nu, omdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zijn en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smart, verschrikking en hel kwelling mij verlost. Als God mij gemaakt, dan dat kan niet in die zin. Dan kan ik niet leven. Laat het zo zeggen, als God zich terugtrekt, weet je waar de plaats dan door opgevuld wordt? Door de zonde. God verlatenheid, dat betekent zonde, ongerechtigheid. Dat betekent duivels, dat betekent ten prooi vallen aan de machten en de overheden. Dat is nou het grote wonder van Jezus Christus. Toen hij van God verlaten werd. Toen hij niets meer had. Helemaal niets. In een leeg, Albert Verwij, meen ik, spreekt in een van zijn gedichten over een koud, o vlam van passie, in een koud heelal. Dat is ondenkbaar. Jezus Christus van God en mens verlaten. Het allerergste. Toen lag het voor de hand dat hij zou zeggen, is er nog een God? Wie is God? Toen zou het voor de hand hebben gelegen dat hij gevloekt had op God en op de mensen. Toen zou het voor de hand liggen, net als dat bij ons ligt, dat we afscheid van God nemen en afscheid van de mensen. Zegen God, vloek God en sterf. Afgelopen. En in die ontzaglijke aanvechting en strijd heeft de Heer Jezus Christus de handen, de armen van zijn ziel uitgestoten naar God. Mijn God, mijn God. Toen er geen God meer was. Waarom hebt u mij verlaten? Hij werd op zonde gemaakt. Hij werd een vloek. Maar hij vloekte niet. Hij veranderde niet in een vloek. Maar al zag je het bloed en de tranen over zijn gezicht lopen. Wat moet dat vreselijk zijn geweest. En dan te horen in de stikdonkere nacht. Mijn God. Naar God toe vallen. Naar God toe. Dat mag niet de troost zijn. Ook vandaag. De zekerheid. Van die. Beide zijn godloze mensen. Van die mens die met zoveel dingen besprongen wordt. Van die mens die opgeëist wordt door al die machten en overheden die wij als zodanig niet herkennen. Die komt zo mooi naar voren komen. Maar die eigenlijk God willen zijn in ons leven. Ze willen God zijn. In Jezus Christus, in zijn vasthouden, in zijn geloof, vlijnder van het geloof, daarin mogen we nu getroost worden. Ja, soms heb je dan het gevoel, maar dat is niet te overdreven. Dan zie je ons allemaal bij elkaar, met onze kinderen, moderne kinderen. Kinderen die vaak veel meer weten dan wij. En dan heb ik wel eens ingedacht, weet je, van de filosofie, op een ogenblik huilden we allemaal. In een gevoel van radeloosheid. In een gevoel van leeftijd. En toen opeens werd ik de handen ineens slagen. Opeens kwam er niet een macht uit de lucht, maar de macht van de geest van het leven, van Jezus Christus. En daar zijn we alle aan gaan zingen. Zijn we alle aan gaan zingen. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. En er was niemand bij die zei, geloof je dat? Maar door de tranen, door de leegte heen, blonk iets van dat geloof. Van de macht van God vandaag, nogthans. Het is alles waar, het is alles trouw. Daartoe wil nu de Heidelberger ons als het ware leiden. Welke machten er zijn, ze trekken wel verschillende jassen aan. Soms is het, waar is God? Dit is God. Dan is het, er is geen God. Dat ben je zelf. Moet je zelf zien te worden. Maar, Jezus Christus heeft ons laten zien. Ze deugen het. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Dan gaan we terug naar dat oude woord. Dat waarheid is. Dan zeggen we, lieve Heere, geef mij ook een helm en een bord water. Waar die vurige pijlen op afketsen. En wil mijn voeten schoeien met de bereidwilligheid van het evangelie. Wil ons wensen, in deze tijd, ook met deze aanvechting, waar niets voor veilig is, heel ons samen dan uw trouw brengen of terugbrengen. Zodat we midden in de verwarring onze hoofden mogen opsteken. Elkaar mogen herkennen in hem. In zijn ontferming, in zijn liefde. Dat is het perspectief. Maar het is ook echt perspectief. Misschien dat een of andere wetenschapper zou zeggen, je bent niet helemaal aan het fantaseren. Maar ik kan het niet prijsgeven. Dat is het perspectief. Het ene perspectief uit het bloed en de wonden, uit de Godverlatenheid van dat kind, Christus Jezus. Voorzeker, daar is al onze hoop. En hij zal ons geleiden tot de dood toe. Daarom Je kunt alles niet met een mes snijden in een schaartje knippen. Je kunt wel zeggen, ja, maar het moet eerst maar eens bekeerd, we moeten eerst maar eens zitten. Och, wat is bekeerd? Wie zijn wij en wat zijn wij? Wij hebben nodig zijn hulp, zijn bijstand, zijn woord, zijn evangelie, om dit woord, omdat we niet verzagen, maar dat er wederstand doen. En als we in de put zitten, niet blijven zitten. Maar kijk, bovenin de put zie ik toch een stukje van de blauwe lucht. En als het boven ook donker is, dan zie je nog een ster. En als het een ster ziet, dan is daar toch boven alles dat eeuwig blijvende woord. Ik ben met u. Al de dagen. Amen.